Hallo lief allemaal, welkom bij een nieuwe Droomleven Dinsdag podcast aflevering. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het vasten. En zoals jullie misschien wel weten, heb ik, weet ik veel, in 2016, 17, lang geleden in ieder geval, artikelen geschreven over intermittent fasting. Dat was toen best wel up and coming, het was nog wel vrij nieuw. En ik had het hier en daar wel eens geprobeerd en ik vond het heel fijn om te realiseren dat ik eigenlijk niet zoveel eten nodig had. Mijn lichaam had niet zoveel eten nodig als dat ik altijd had gedacht. Dus dat heel veel eetmomenten gebaseerd waren op gewoontes en ja, programmering, weet je wel. Van, oh ja, ontbijt is dit tijdstip en dan moet ik daarna een snack en dan moet ik daarna een lunch. Nee, wat nou als ik gewoon alleen maar lunch neem omdat ik daarvoor helemaal geen honger heb. Dat waren dus realisaties. En waarom ik er nu heel snel doorheen ga, we zijn nog niet eens 1 minuut bezig in deze podcast, is omdat ik vorige week voor het eerst heb geprobeerd om 24 uur te vasten. Dan kan ik nu al vertellen dat dat niet is gelukt, dat het 22 uur is geworden, wat ik ook helemaal fantastisch vind. Maar ik wil daar even wat dieper op ingaan. De reden waarom ik daarvoor koos om dat te doen en hoe dat tot stand kwam, hoe dat voelde. En tot en met nu, een week later, dat ik op dit moment opnieuw in een 24 uur vast zit en ik heb nog ongeveer 3,5 uur te gaan. Dus het leek me extra waardevolle informatie dat ik terwijl ik in deze vast zit, het met jullie deel. Hoe de ervaring is en waarom en zo. Nu hoef ik eigenlijk niet uit te leggen, maar ik zeg het wel even, dat ik totaal niet achter het concept van compenseren sta, compensatie qua eten, qua sporten. Ik geloof wel in van tevoren er rekening mee houden, zodat je het lekkers kunt eten wat je wil eten. Dat komt ook heel erg in mijn Bodyboost programma naar voren. Maar eigenlijk voorbij iets wat je had besloten te eten, zeg maar, dat je denkt, oh ja, ik ga gewoon gezond avondeten en dan neem ik 1 koekje. En dan neem je bijvoorbeeld daarna toch 5 koekjes, 6 koekjes en dan pak je nog ijs erbij, omdat je denkt, ja, toch al ben ik nu toch al zo ver. En weet je wat, dan ga ik nu gewoon de hele bak ijs opeten en dan eet ik ook nog de zak koekjes dan op. En dan begin ik morgen opnieuw en dan ga ik morgen heel weinig eten en dan compenseer ik dat met wat ik nu net heb gegeten. Om je soort van gerust te stellen van dan kom ik niet aan, zeg maar zo. Of dan ga ik ook nog heel hard sporten en dan heb ik het goed gemaakt, tussen aanhalingstekens, wat ik zojuist net allemaal heb gegeten. Dat is compensatie. Dat komt voort uit rotgevoel, schuldgevoel, het gevoel dat je iets niet goed doet, restricties, want eigenlijk mocht je dus niet zoveel. Dus je mocht 1 koekje, maar je blijkbaar scheelde je lichaam om meer. En daar zitten ook wel haken en ogen aan, want op het moment dat je heel lang restricties hebt gehad, dan is het ook eigenlijk logisch om dan dat je dan niet bij 1 koekje het laat. Want die restricties spelen op. Je wordt rebels daarin op het moment dat je dat ene koekje neemt. Dus er moet dan eigenlijk een periode aan vooraf gaan dat je geen restricties hebt. Dat je ook daadwerkelijk kan denken, oh ja, ik heb wel zin in een koekje en dat dan genoeg is. Maar ja, dit zijn gewoon hele moeilijke negatieve cyclussen, hoe je dat ook wil zeggen, waar mensen in verstrengeld raken en er niet uitkomen. Echt, mijn Bodyboost programma is daar perfect voor. Dat is echt wat we diep gaan aanpakken, terwijl je ook nog afvalt. Dus je hoeft je geen zorgen te maken over, oh, ik moet de balans vinden en daardoor kom ik eerst aan, zoals Danny vaak zegt in de artikelen. En dan moet ik daarna, ga ik dan vanzelf wel afvallen. Nee, bij Bodyboost gaan we allebei de kanten op. Maar ik wil dit geen promotie laten zijn voor Bodyboost. Wat ik wel duidelijk wilde maken is dat ik dus niet achter compenseren sta, omdat dat is gewoon een hele andere mindset waar je in een bepaalde cyclus zit. Dit kwam eigenlijk tot stand door emotionele pijn. Ik ga echt door bepaalde fases heen dat ik heel diep pijn voel van dingen die mij zijn overkomen of gebeurd zijn of gezegd zijn tegen mij of wat dan ook. En ik vind het heel moeilijk om dat los te laten. En ik merk wel dat elke keer wanneer ik daar weer, zeg maar, bovenuit kom, dan ben ik dieper in authentieker zijn. Dan zit ik dieper in spirituele stof, lessen die ik heb geleerd. En ja, het is stom, maar wel waar dat je vaak wel natuurlijk de vervelende dingen moet meemaken om daardoor de veranderingen te maken in je leven die uiteindelijk goed zijn voor je. En het is, ja, het liefste maak je die veranderingen natuurlijk door terwijl het gewoon allemaal goed gaat. Alleen vaak zijn we dan gewoon comfortabel en zetten we geen stappen richting authentieker of echt een diepere laag in onszelf leren kennen. Dus ik was weer in een fase met ontzettend veel pijn, emotioneel pijn, verdriet, huilen. Probeerde ik te mediteren, eigenlijk een beetje te grijpen naar de tools die mij voorheen hadden geholpen. Maar de reden dat ik dit nu voelde, was natuurlijk omdat ik een laag dieper moest gaan. Ik zit er nog steeds middenin, dus ik heb nog niet alle tools om daaruit te komen. Maar het komt vanzelf. Ik geef niet op, zeg maar. En ik druk het ook niet weg. Maar wat er wel gebeurde, is dat ik in mijn hopeloosheid, dus dan ging ik bijvoorbeeld mediteren. En dan eigenlijk tijdens de meditatie dwaalde mijn gedachten de hele tijd af naar de dingen die waren gebeurd die me zo'n pijn deden. En dan ging ik weer dingen zeggen die ik had moeten zeggen in mijn hoofd of die ik had willen zeggen. Maar dan had ik ook, dan nam ik ook de rol in van de ander en dan zei ik dingen terug. En het was eigenlijk al nooit een goed eind. Dus ik werd alleen maar meer opgefokt en meer soort van hartkloppingen en verdriet na die meditatie. Dus dacht ik, ja, ik moet juist focussen op mijn ademhaling. Ik moet juist weer terug naar een soort van het moment nu. Maar dat lukte me de hele tijd niet. Dus raakte ik gefrustreerd en een beetje hopeloos gevoel van, ja, wat moet ik nou doen? En een van de dingen waardoor ik me altijd wel goed voel is door te eten. Door lekker chipjes te eten bijvoorbeeld. En ik merkte, en ik was er bewust van, dat ik wel wat meer ging snacken en eten op de dag, omdat ik met dat oncomfortabele gevoel zat. Dus het was niet dat ik het at en daarna gefrustreerd was, maar het was echt dat ik dacht, oh, dit gevoel komt op en ik weet gewoon even niet hoe ik ermee moet dealen en ik ben moe en ik heb mijn best gedaan, ik wil daar even niet mee dealen. Ik ga gewoon even een zak chips pakken en dan ga ik lekker een schaaltje eten met wat yoghurt erbij en dan eet ik daarna weer lekker een salade en dan eet ik daarna weer lekker een maaltijdje. Dus het was wel gewoon niet één grote binge, dat ik geloof gewoon niet dat dat nog ooit gaat gebeuren bij mij. Omdat het is een hele andere fase mindset waar ik mezelf uit heb laten groeien. Maar het was wel continu even wat dit eten, even dat eten, oh even dat eten. En het maken van het eten, het mooi opmaken van mijn bord. Al die dingen namen weg dat ik in mijn hoofd bezig was met de ellende. Dus het was één grote afleiding. Zelfs het koken, al had ik maar dan 1/4 van de portie die ik had gekookt. Maar het feit dat ik een snijplank ga pakken en groenten ga snijden en olie in de pan en al die dingen, dat was voor mij een manier om bezig te zijn. Dus echt therapeutisch. Als in, ja, therapeutisch kan ik wel zeggen, maar ik denk niet dat daar voor mij de ontwikkeling zit. Maar in ieder geval de afleiding was het. De therapeutische afleiding om niet met die emoties te hoeven te dealen. En terwijl ik er dus bewust van was, liet ik het mezelf toe. Dat heb ik wel. 2 jaar geleden heb ik ook zo'n fase gehad, dat ik bewust was van de emotionele pijn. En dat ik dacht, nou ja, nu ga ik even een zak chips pakken. Ik weet het, maar ik wil er nu even niet mee dealen. En ik kies even voor de korte termijn geluk, afleiding. En dat is een hele mooie manier om bewust te zijn ervan. En ik baal ook niet van mezelf. Het is juist een soort van permission slip. Dus ik geef mezelf toestemming om even in korte termijn geluk te handelen, wetende dat ik deze shit, dat ik hiermee ga dealen. En dat ik hier beter uitkom en authentieker en meer mezelf en dieper, een diepere laag in mezelf ga ontdekken. Alleen nu heel even niet. Zo was het meer. En dat is eigenlijk al wel meerdere jaren zo in mijn hoofd. En op een gegeven moment na die dag, ik zat best wel vol 's avonds en ik dacht, ja, weet je, wat nou als het eten er niet was geweest? Had ik dan gedeeld met mijn emoties? Wat was er dan gebeurd? Zou ik dan een andere afleiding zoeken of zou ik dan echt moeten dealen met mijn gevoelens? En had ik dan, weet je wel, gemediteerd en dat lukte niet, dan had ik dan naar iets anders gezocht in plaats van dan te denken, ja, ik weet even niet. Toen dacht ik, wat nou als ik 24 uur ga vasten? Vasten is over het algemeen heel goed voor je lijf. Op heel veel vlakken. Niet alleen als je gewoon gezond bent, maar ook als je ongezond bent. Op het moment dat je gaat vasten en je eigenlijk vaak de ziektecellen of de ziektecreëerders in je lijf geen toevoer geeft aan voeding of suiker, in ieder geval voeding, koolhydraten, glucose, dan hebben zij natuurlijk ook niks om op te teren. En jouw lijf heeft vaak wel genoeg reserves om 24 uur aan te kunnen. Dat je dus wel water, koffie, thee en zo kan drinken. Er is ook een hele beweging rondom vasten en het vrouwelijk lichaam en hormonen die uit balans gaan. En dat is ook een heel belangrijk aspect waar ik heel blij om ben dat dat naar voren komt. Dat het voor vrouwen niet per se gezond is om altijd maar dezelfde uren te vasten. En het is eigenlijk omdat het weer samen met een vrouw gaat door een 28-daagse cyclus en een man gaat door een 24-uur cyclus. Daarom is ook de hele werkwereld ingericht op die cyclus van een man. Dat je dus 's ochtends de cortisol hebt die stijgt, dus je bent aan, je staat aan om te werken, te focussen, et cetera. En dan rond 5 of 6 dan is het klaar en dan ga je naar huis, ga je wat eten en dan ga je slapen. En bij een vrouw zit dit veel meer in de, ja, in de 28 dagen. Dus je hebt de ene week van je cyclus heb je heel veel energie en dan kan je ontzettend veel gedaan krijgen. Dan is een andere week is het weer wat minder. Of weet je, dan ga je weer richting je menstruatie toe. En dan de week daarna. Dus het is veel meer op die manier ingericht. En zo zou je dus ook eigenlijk met elke andere routine, gewoonte, et cetera, daarop moeten toespitsen. Dus niet elke dag bijvoorbeeld binnen een tijdsbestek van 8 uur eten en 16 uur vasten. Zoals de algemene, zoals ja, de meest bekende intermittent fasting is. Maar het veel meer toepassen op, hé, waar zit ik in mijn cyclus nu? Wat kan ik aan? En al helemaal niet de dag voor je menstruatie heel erg diehard gaan vasten. Tenzij je het wel voelt. Maar ik ga nu niet verder heel erg in op dat deel. Ik wil alleen maar erkennen dat ik dat weet, dat dat een belangrijk onderdeel is. Maar dat ik dus wel heb besloten om 24 uur te vasten binnen een gunstig moment in mijn cyclus. Om dus te kijken, wat zou er gebeuren met die emoties? In allereerste instantie, ik had er best wel zin in. Ik vond het ook wel weer spannend. Ik dacht, ja, niet eten, want ik haal zoveel plezier uit eten. Ik vind het ook wel weer een beetje, ja, ik weet niet, stom of zo. Of niet leuk, wat als ik heel veel honger ga hebben? En hoe ga ik daar mentaal mee om? Ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen. En ik ben ook niet streng voor mezelf. Als het niet leuk, lukt het niet. Dan eet ik wat. En als het wel lukt het wel. Dan hoera die. En dan heb ik daar lessen uit geleerd. Nou, wat ik zei, 24 uur lukte niet. 22 uur wel. Een van de redenen, dat wijs ik daar wel nu aan toe, is dat ik om 8 uur 's avonds begon met vasten. Wat eigenlijk heel erg onhandig is. Want ik denk dat je op het moment dat je net hebt gegeten, dus dat was voor mij 8 uur 's avonds, dat je dan best wel lange tijd het vol kan houden. Dus die eerste momentum kan creëren van, oké, ik ben aan het vasten, dus eet nu niks meer. Tot het moment dat je echt best wel hongerig wordt. Dus misschien is dat 4, 5, 6, 8, 10 uur later. En dat dan eigenlijk het moment is dat je gaat slapen. Zodat je dan die vast de komende 8, 9 uur dat je slaapt doortrekt. En dan wakker wordt. En vaak heb je dan glucose uit je spieren en je lever vrijgemaakt. Waardoor je dus zonder per se honger wakker wordt. En dan weer nog even een aantal uren gaat vasten. Nou, het is voor mij nu de laatste paar uur. Het is ochtend, dus tot een uur of 1:30 heb ik mijn vast. Dus ik werd vanochtend wakker met dat ik dus de dag ervoor om 7:30 voor het laatst had gegeten. Ik werd wakker zonder honger. Ik ging wel naar bed met dat ik dacht, oeh ja, ik zou nu wel lekker een maaltijdje willen, maar we gaan nu gewoon slapen. En dan werd ik dus vanochtend wakker met geen honger, maar het begint wel te kriebelen op dit moment. Dat ik denk, nou, ik zou wel lekker wat willen, maar ik heb nu net mijn eerste koffietje hier naast mij. Het is 10:30. Dus het gaat best lekker, moet ik zeggen. En ik was rond een uur of 7:30 op wakker. Die eerste dag dat ik ging vasten en dat ik het 22 uur had volgehouden, dat ik dus om 8:00 s'avonds begon. En de volgende dag was dus voor mij voornamelijk de challenge. Dus ik heb om 6:00 s'avonds gegeten daarna. Ik merkte dat ik enerzijds mijn emoties meer toeliet, maar ook omdat ik echt bewust was van vandaag ga ik dat doen, ga ik het veel meer aan. Dus ik was veel meer aan het journalen. Ik heb echt veel bladzijden gejournald. Dat hielp enorm. Maar ik merkte ook dat ik heel veel op TikTok ging zitten. Dus niet alleen content maken. Ik heb die hele dag ook vastgelegd op TikTok. Maar ook ging scrollen door TikTok. Om toch maar die uren voorbij te laten gaan. Totdat ik weer mocht eten. Dus de ene afleiding maakte ruimte voor de andere afleiding. En er was wel een beetje bewustzijn rondom emoties. Maar toch merkte ik, ja, ergens ook wel weer logisch. Want als het zoiets is als negatieve emoties uit de weg gaan, dan is het misschien ook wel heel simpel gedacht van, nou, ik haal één element weg waar ik altijd de afleiding in zoek. En dan moet ik wel gaan dealen daarmee. Terwijl we leven in een wereld met wel 80.000 andere hele leuke afleidingen waar we in het korte termijn op kunnen terugvallen. Dus dat was wel een hele, ja, realistische reactie, zeg ik dan wel nu. Ik denk dat als ik niet had gevast, maar wel gewoon net zo vastberaden was om mijn gevoelens onder ogen te komen, dat ik alsnog ook die pagina's had gejournald, die ik had gejournald tijdens de vast. Ik denk alleen op de een of andere manier dat tijdens het vasten ik een veel helderder, hoe zeg je dat, visie kreeg over mezelf en de wereld. En dat heb ik nu dus ook heel erg. Het is helder in mijn hoofd. Ik voel me rustig in mijn lijf. Ik voel ook, ja, ik heb vanochtend een hele drukke ochtend gehad met 100.000 dingen van hot naar her en dingen regelen. En ik ben net weer thuis in Amsterdam en het was eigenlijk koffie zetten, verwarming aan, een laptop aan en hupsakee, meteen de podcast gaan opnemen. Ik voel dat ik veel meer doelgericht ben, dat ik veel meer doe en minder uitstel. Oh, even wat eten, even wat snacken of even wat scrollen hier en daar. Nee, het is gewoon veel meer gewoon gaan en actie ondernemen, minder die weerstand de rol laten spelen. En ik denk dat dat ook enerzijds komt dat we vaak weerstand vermijden omdat we een comfortabel leven hebben gecreëerd, waardoor het ook makkelijk wordt om weerstand te vermijden. En ik merk dit ook bij mensen die bijvoorbeeld koud douchen of in een koud bad stappen. Dat omdat je expres jezelf weerstand laat ervaren en voelen, dat daardoor de andere kleine momentjes van weerstand, oh, de was toen, oh, even sporten, oh, even dit, even dat, minder zwaar voelen, omdat je jezelf al oncomfortabel hebt gemaakt. Met een goed doel, dus niet oncomfortabel zonder doel. Dus dat koud douchen is ook goed voor je. Ik moet er niet aan denken, maar het is ook goed voor je. Ik heb het wel eens gedaan hier en daar. Maar ik snap dus het hele concept, hoe jij eigenlijk de baas gaat zijn over jouw lijf. En dat kent ook een gevaarlijke kant, en dan moet ik dat wel even erkennen en zeggen, voordat mensen denken, hé, maar dat is niet helemaal oké. Nee, want je wil niet dat je je lichaam negeert. Want je lichaam geeft ook genoeg signalen waar je naar moet luisteren. Maar je brein wil wel constant comfort. Dus op het moment dat jij 24 uur eten even uit je leven haalt, dus dat is voor mij een plek van comfort, dan het lijkt alsof ik dan expres mezelf dus in een weerstandmodus zet, waar ik oncomfortabel ben. Waardoor dan denk ik, ja, als ik dan nu meteen die podcast opneem, meteen de podcast ga editen, daarna mijn workout set aan ga doen en een workout ga doen en even het aderen ga schoonmaken, voelt het totaal niet als hele grote weerstandsdingen of zo. Omdat ik al van 0 naar 1 ben gegaan, is dan van 1 naar 2, 2 naar 3, is dan niet meer zo zwaar. En die beloning, die zit hem ook in, zo meteen lekker een maaltijdje eten. Maar wat ik gedaan krijg op het moment dat ik al mezelf in een oncomfortabele positie heb gezet begin van de dag, bijvoorbeeld door koud te douchen of dus door in een vast te zitten, creëert het momentum om andere oncomfortabele dingen op te zoeken. En dat effect, dus het resultaat daarvan, hoeveel tevredenheid daarin zit en een gevoel van accomplishment, dat je iets hebt bereikt. En niet alleen dat, maar het werkt ook letterlijk richting mijn doelen die ik heb, dat ook dat weer zijn vruchten gaat afwerpen. Het is niet alsof het nu, dat het nergens naartoe gaat, dat ik nu een podcast opneem en een workout ga doen en het aanrecht schoonmaak. Daar heb ik in de toekomst profijt van. Alleen vaak doen we dus de dingen in op kort termijn, omdat het ook meteen omdat we daar meteen profijt van hebben. Alleen dan in de toekomst misschien niet. Ik geloof heel erg in een balans dat je dingen doet waar je op kort termijn geluk van hebt en dingen waar je op lang termijn geluk van hebt. Alleen ik merk wel dat als je mij de hele dag laat zijn en gewoon de tijd en de ruimte voor alles geeft, dan verval ik echt in korttermijn geluk. En dan doe ik een beetje voor langtermijn geluk. Maar als ik voor mezelf deadlines bedenk, daar consequenties aan hang, mezelf in oncomfortabele situaties breng door bijvoorbeeld te vasten, door bijvoorbeeld een koude douche nemen, door bijvoorbeeld 's ochtends vroeg te gaan sporten, dan is de rest van de dag het minder moeilijk om andere dingen te doen die op langtermijn mij gaan helpen en succes gaan brengen. Dus ik bedacht dus tijdens die vast vorige week van, weet je, ik denk dat dit echt wel iets is wat ik wel vaker wil doen. Misschien eens in de week of eens in de 2 weken. Afhankelijk van mijn cyclus, afhankelijk van hoe ik me voel. Want het brengt me eigenlijk best wel veel. Het doet me weer nadenken over dingen. Ik ben minder op automatische piloot. En dat zijn denk ik wel dingen die goed zijn voor je ontwikkeling als mens. Dat je ineens even iets, een element omdraait in je leven. En dan kijkt hoe je ermee omgaat. En wat er gebeurt in je hoofd. En ja, dat hoeft niet bij iedereen natuurlijk hetzelfde ding te zijn of ook hetzelfde effect te hebben. Maar daarom is er zoveel, ja, dus het leven is eigenlijk één groot speelveld. Er valt zoveel te proberen en te doen. Vooral als je voelt dat je vastzit en denkt, wacht eens even, ik kom niet verder in mijn leven op bepaalde vlakken, terwijl ik dat wel wil. En ik probeer dit en ik probeer dat, want het heeft de vorige keer gewerkt, zoals ik deed met mediteren. Maar het werkt nu niet. En ik weet ook dat met mediteren ik ook andere soort meditaties, begeleide meditaties eigenlijk moet opzetten. Ik moet gewoon mijn eigen begeleide meditatie opzetten. Die helpt me eigenlijk altijd enorm. Alleen die had ik toen even niet bij de hand. En het was gewoon een en al frustratie. Maar ik wil je bij deze aanmoedigen en uitnodigen om uit je comfortzone te stappen. Of het nu is om te kijken of jij misschien op een dag 10 uur kan gaan vasten, of een koude douche gaat nemen, of naar een workoutles gaat 's ochtends heel vroeg, waar je voor hebt betaald, waardoor je dus geld verliest als je niet gaat. Op die manier het dus ook echt instelt voor jezelf. Om eens te kijken wat dat voor kettingreactie heeft op de rest van je leven en op je gedachtegang. Dus laat deze podcast niet hetgene zijn waardoor je denkt, shit, ik moet ook 24 uur vasten, maar wel hetgene zijn wat je inspireert om uit je comfortzone te stappen en te kijken wat het met je doet en wat het teweeg brengt in je leven. Ik ben heel benieuwd wat jullie eigenlijk proberen en of jullie eerder bekend zijn met vasten, 24 uur vasten of koude douches of dat je zo'n concept wel kent en misschien een idee hebt voor mij om uit te proberen. Ik ben ongelooflijk benieuwd. Je kan bij Spotify een comment achterlaten en dat vind ik ook heel erg leuk als jullie dat doen. Ik zie dat ook met de astrologie podcast waar jullie vertellen wat jullie ascendant is en zo. En je mag me ook DM'en, maar dan ziet niemand anders het. En dat vind ik wel zonde. Dus dat wel iedereen het ziet in de comments en daar dus ook ideeën uit kan halen, lijkt me superleuk. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe Droomleven Dinsdag. En dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor het luisteren. En heb een hele, hele fijne dag.